Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Het eerste en ook het tweede vers uit psalm 108 willen we samen zingen. We luisteren naar Gods heilige en goede wet en naar de samenvatting daarvan en zingen aansluitend uit Psalm 103, het tweede vers. Psalm 103, vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft de wet als volgt samengevat. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. En dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. We openen vanmorgen Gods heilig woord in het evangelie naar de beschrijving van Lucas en we lezen uit het 6e hoofdstuk de eerste 11 verzen. Schriftlezing is Lucas 6 vers 1 tot en met 11. En dan lezen we Gods woord als volgt. En het geschiedde op de tweede eerste Sabbat dat hij door het gezaaide ging. En zijn discipelen plukten aren en aten ze, die wrijvende met de handen. En sommige van de fariseeën zeiden tot hen, waarom doet gij wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbatten? En Jezus hun antwoordende zei, hebt gij ook niet gelezen het welk David deed, wanneer hem hongerde en degene die met hem waren? Hoe hij ingegaan is in het huis van God en de toonbroden genomen en gegeten heeft en ook gegeven aan degene die met hem waren, welke niet zijn geoorloofd te eten dan alleen door de priesters? En hij zei tot hen, de Zoon des Mensen is een Heere ook van de Sabbat. En het geschiedde ook op een andere Sabbat, dat hij in de synagoge ging en leerde. En daar was een mens, en zijn rechterhand was dor. En de schriftgeleerden en de fariseeën namen hem waar, of hij op de Sabbat genezen zou, opdat ze enige beschuldiging tegen hem mochten vinden. Maar hij kende hun gedachten en zei tot de mens die de dorre hand had, rijs op en sta in het midden. En hij opgestaan zijnde stond overeind. Zo zei dan Jezus tot hen, ik zal u vragen, wat is geoorloofd op de Sabbatten goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te verderven? En een alle rondom aangezien hebbende, zei hij tot de mens, strek uw hand uit. En hij deed alzo. En zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de anderen. En zij werden vervuld met uitzinnigheid en spraken samen met elkaar wat zij Jezus doen zouden. Tot zover de lezing van Gods heilig evangelie. We willen samen de Heere zoeken in ons gezamenlijk gebed en bidden om zijn onmisbare zegen en het werk van Gods geest in de bediening van dat woord, maar ook om samen voorbeden te doen. We dragen aan de Heere op, zuster J.C. Noord Strijd. Zij zal de uitgestelde operatie aan haar rug komende vrijdag moeten ondergaan. We zeggen de Heere dank voor het feit dat zuster G. Matluti Langeveld goede uitslagen heeft gekregen in de achterliggende week. We willen ook aan broeder J. de Kluiver denken uit Oostgeest. Hij viel afgelopen week en had daar veel pijn van. Hij maakt het naar de omstandigheden waarin hij verkeert nu weer goed. En we kregen vanmorgen het bericht dat vannacht de broer van zuster Veldhuizen senior overleden is in de leeftijd van 86 jaar. We willen de rouwdragenden aan de Heere opdragen. Laten wij samen bidden. Heere, tot u naderen wij over de weg van het gebed. En schenkt u ons daarbij de eerbied en de ootmoed die passend is. Want als we beseffen tot wie wij spreken deze morgen, de heilige, de rechtvaardige, de almachtige, de alwetende God, Heere, wie zou voor uw aangezicht kunnen bestaan? En als u met ons in het recht zou treden, en als u uw blikken zou laten gaan over al onze ongerechtigheden, Heere, dan kunnen we niet voor u bestaan. En dan heeft u alle recht om ons weg te doen. Zelfs dat volk dat u eens genade gaf. Want als we ons spiegelen aan uw heilige wet, dan moeten we erkennen en belijden. We hebben de zonde in de achterliggende week alleen maar meer gemaakt. En toch, Heere, roept u. En nodigt u. En klonk dat ook alweer door in de eerste psalm die we mochten zingen, dat we juist tot u zouden komen met al wat ons bezwaart, al wat ons op de schouders drukt, met al onze zonden en nood en gebreken, en onze mond wijd open zouden doen om het van u te vragen. Heer, wat een wonder. Niemand van ons heeft dat verdiend. Uw Zoon heeft dat verdiend. En het bloed van uw Zoon heeft ervoor betaald dat wij deze ochtend, zondig als we zijn, toch u mogen aanroepen en bidden om genade, want u bent ook de God van alle barmhartigheid en genade en goede tierenheid, gaarne vergevende de zonde. En Heere, maak ons dan oprecht. En wilt u zo met uw Heilige Geest in ons hart en leven werken, ook deze ochtend, deze dag, de zondag, dat we vanuit Christus bediend worden. En dat we het uit Hem mogen ontvangen. Dat we de rust, de ware rust, bij U zoeken. En Heere, wat een wonder is het dan, dat we als gemeente deze dag weer samen mogen komen in uw huis. Dat u hier een plek geeft waar u de gemeente samenbrengt. Als u ons in die gemeente een plek gegeven hebt, dat u ons hier nodigt en roept. In de stilte van uw woning. Uit de drukte van de week die achter ons ligt. En alle drukte die ligt te wachten in de week die voor ons ligt. Brengt u ons eerst in de stilte voor u. Opdat we stil worden voor u. En uw stem gaan horen die spreekt. En wat u spreekt zal u doen. En om de rust te vinden, de ware rust, bij uw Zoon. En hoe we hier dan ook kunnen zitten, Heere, u weet het. Hoe we misschien wel lijken op die fariseeën of op die man met die verdorde hand. U weet het. Maar wij bidden u of u ons allen zou willen aanspreken door uw woord en het teken dat u in deze geschiedenis hebt gedaan. En dat we met al onze noden en behoeften, met bidden en smeken en dankzegging, tot u zullen komen. Werkt u genadig geloof in onze harten. Want Heer, het is van tweeën één toch. En dat hoeven wij u niet te vertellen, maar we moeten het wel belijden in het gebed. Heere, het is van tweeën één. Of we horen het woord en we doen wat ons door u gezegd wordt. Of we horen het woord en we worden er inwendig uitzinnig van. Niet willende gehoorzamen aan wat u zegt. En dan bidden we u, Heere, wilt u bij een ieder van ons, hoe het dan ook ligt, of we een hart hebben dat misschien hongert naar uw stem en hongert naar levend brood en levend water. Of een hart dat u nog niet kent en eigenlijk helemaal geen zin heeft of om hier te zitten en eigenlijk de tijd uit zal zitten. Hoe het ook zij, Heere, wilt u met uw Heilige Geest zo werken dat ons hart gehoorzamen gaat. Dat we u in de ogen mogen zien vanmorgen. Door middel van de prediking van dit evangelie. Want u komt toch in het gewaad van de schrift tot ons. En hier is het toch dat u de ware rust wil schenken. We bidden, Heer, om dat werk van uw Heilige Geest op de kansel. Opdat we de woorden krijgen om te kunnen preken. De vrijmoedigheid om te kunnen zeggen wat u wil dat gezegd wordt. En laat het dan geen verhaal zijn van een mens. Laat het geen preek zijn van een dominee, maar laat het uw woorden zijn die over mogen komen met kracht tot zaligheid. En dat in dat woord dat gepredikt wordt, de kracht meekomt dat dode zondaren opstaan zullen. En dat harten die het van zichzelf niet willen, toch veranderd en vernieuwd worden om te gaan doen wat u zegt. Dat uw liefde uitgestort wordt in onze van nature donkere, duistere, kille harten. Dat wonder, Heere, van de herschepping, werkt u het genadig als het nog niet in ons leven heeft plaatsgevonden? En dat wonder van het onderhouden van dat nieuwe leven, wilt u dat ook werken als u dat gedaan hebt reeds in een hart van een mens, maar dat ook, dat geloof ook verlevendigd wordt, nieuwe hoop ontvangt, nieuwe kracht krijgt om te strijden? Doet u zo met een ieder van ons, jong of oud, wat tot uw eer is en tot onze zaligheid dient. Weer de boze uit het midden van ons, want die is wel de meest trouwe kerkganger. Hij zat al in de synagoge. En daar was hij ook al bezig. Heere, wilt u hem vanmorgen niet toestaan ons enige schade of hinder toe te brengen? U hebt hem verslagen. Wil zijn koninkrijk afbreken en het uwe bouwen. Heere, wij komen tot u na een week waarin weer allerhande dingen zijn gepasseerd en gebeurd. Bij een ieder van ons. Maar bij een aantal willen we het in het bijzonder aan u voorleggen. Als zuster en broeder Veldhuizen vanmorgen het bericht kregen dat een broer, zwager, overleden is. Wel geruime tijd ziek, maar toch plotseling uit dit leven weggenomen. En we bidden, Heere, of u zou willen troosten zoals u dat ook alleen maar doen kan. Dat we dit gemis en de lege plek en als deze week ze aan een geopend graf zullen moeten staan, dat ze bij u rust en troost mogen vinden in het verdriet. En dat u weet hoe het ligt in de harten, ook van degenen die ons lief zijn en die ons ontvallen. En dat u een God bent die het ook dan zegt door uw Zoon aan de levenden: wie in mij gelooft, zal leven, al was die ook gestorven. Heere, laat zo uw troost en de troost van het evangelie en de troost van uw Zoon hun deel mogen zijn, ook in deze week van rouw en verdriet en de dagen na de begrafenis. We dragen aan u op, zuster Noord, die de uitgestelde operatie eind van deze week zal ondergaan. Heere, we bidden of ze daarop rust mag krijgen en vertrouwen dat wat eerst zo onverwacht heel anders liep, maar wat u toch goed heeft willen maken en waarop u zo voorspoedig herstel hebt willen geven, dat nu die geplande operatie ook goed zal mogen verlopen. En dat ze daar baat bij zal hebben en dat de pijn waarmee ze dagelijks te leven heeft weggenomen zal worden. Zegent u de handen van de chirurgen en laat zo, Heere, ook deze dingen blijken in uw handen te zijn en dat we op u ons vertrouwen mogen stellen. Denkt u aan haar man, aan alle die meeleven in liefde en geef, Heere, dat we ons verblijden mogen over een goede uitkomst straks. We danken u, Heere, dat onze zuster Matluti goede uitslagen kreeg van onderzoeken die nog liepen. Daar zijn we u dankbaar voor, Heere, en we willen u daar ook voor erkennen. Was er eerst een teleurstellend bericht dat er geen operatie kon plaatsvinden? Deze berichten waren weer positief in de zin dat ze verblijdend en geruststellend waren. We danken u daarvoor, want ook daarin willen we u erkennen als die goede God die ook van deze dingen weet en in deze dingen stuurt. We dragen onze broeder De Kluiver aan u op. U kent zijn persoonlijke omstandigheden. U weet ook wat er in de achterliggende week gebeurde. We bidden om een voorspoedig herstel, ook van zijn been, en dat de pijn zal worden weggenomen. Maar gedenkt u hem ook, Heere, naar de psychische zorgen die hij kent. Wees u nabij dat hij ook in het lezen van uw woord en het bidden tot u steeds mag ervaren dat u ook aan hem denkt. Zo dragen we ook hem in zijn persoonlijke omstandigheden, die toch niet eenvoudig zijn, aan u op, de God van alle genade. Ontfermt u zich, Heere, en schenkt u allen. En dan sluiten we ook onszelf daarbij in zoals we hier zitten. Schenk ons allen de vergeving in het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, opdat we gereinigd en geheiligd tot eer van u mogen leven, totdat u komt en dan volkomen tot uw eer zouden mogen leven. Zo bidden we, Heere, of deze eredienst daarop al een voorafspiegeling mag zijn. En dat alles wat in deze dienst gebeurt mag bijdragen en mag zijn tot de eer van uw naam, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoor ons uit genade, om Christus wil alleen. Amen. Uit de 92e psalm zingen we het eerste en het derde vers. Psalm 92, vers 1 en 3. Na het amen van de prediking zingen we uit Psalm 68, het 14e vers. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O God, graag dat vermogen. En we zingen ook het 17e vers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Het 14e en het 17e vers uit Psalm 68. Krijgt dan ook gelegenheid om uw gave aan de Heere te geven in de eerste rondgang voor de kerk. De tweede rondgang voor de emeritikas. Derde is voor rente en aflossing. En bij de uitgang zijn de busjes bestemd voor het adoptiefonds. We luisteren vanmorgen naar de geschiedenis van die genezing op de Sabbat in de synagoge. De tekst voor de prediking is Lucas 6, de versen 6 tot en met 11. Waar we dus lezen dat die man met die verdorde hand binnenkomt. De fariseeën nauwlettend kijken wat de Heer Jezus zal gaan doen. En de Heer Jezus deze man geneest. 6 tot en met 11 is dus de tekst voor de prediking. Liefde gemeente, we luisteren vanmorgen dus naar een van de eerste wonderen die de Heer Jezus heeft gedaan. En als u in de Bijbel, in het evangelie, wonderen aantreft die de Heer Jezus doet, dan zijn wonderen eigenlijk altijd tekenen. Die daden van de Heer Jezus betekenen iets. Eigenlijk op twee manieren. Wonderen zijn op twee manieren tekenen. Het zijn in de eerste plaats uitroeptekens. De daad, het wonder dat de Heer Jezus verricht, dat zegt iets over het koninkrijk der hemelen dat komt. Het laat iets zien van hoe het in dat koninkrijk eraan toe zal gaan. Het laat iets zien van Jezus zelf als de koning van dat koninkrijk. Hoe zal het zijn in het koninkrijk der hemelen als dat volledig doorbreekt? Daar zal geen ziekte meer zijn. Er zullen geen gevolgen van de zonde meer zijn. Er zal geen dood meer heersen. Wonderen die de Heer Jezus doet, als een blinde genezen wordt, als een melaatse gereinigd wordt, als een kreupele weer kan lopen, of als hier iemand met een verdorde arm weer die kan gaan gebruiken, dan zijn dat uitroeptekens bij het koninkrijk van God dat komt. Zo zal het straks volkomen zijn. Maar die wonderen zijn tegelijkertijd ook vraagtekens. Dat uitroepteken dat iets zegt over wie de Heer Jezus als koning van dat koninkrijk is, vraagt ook iets aan degene die daarbij staan, aan degene die dat wonder ontvangt, aan degene die er getuigen van zijn, aan degene die er van horen. Namelijk, het vraagt geloof in de Heer Jezus als de koning van dat koninkrijk. Als degene die de macht heeft om niet alleen maar de zonde weg te nemen, maar ook de gevolgen van de zonde. Als degene die niet alleen maar de gevolgen van de zonde weg kan nemen, maar zelfs de zonde kan vergeven. Dus wonderen, als u ervan leest, zoals jij ervan leest in dit evangelie, het is een uitroepteken dat vraagt om geloof. En nu is er in Lucas 6 nog een ander aspect wat meespeelt, want dit wonder gebeurt op de Sabbat. De Heer Jezus geneest op de Sabbat. En dat heeft ook wat te zeggen. En daarom is het thema voor de preek van morgen Christus werk op de Sabbat. Christus werk op de Sabbat. Dat ontdekt aan de vijandschap. Het toont barmhartigheid. En het verlangt, het eist geloof. Dus Christus werk op de Sabbat ontdekt de vijandschap. Toont barmhartigheid. En eist geloof. Allereerst het ontdekt de vijandschap. Want wat is de situatie, gemeente? We hebben gezien dat die schriftgeleerden en fariseeën hebben ook hun plekje gezocht in de synagoge. En wat er in deze geschiedenis gebeurt, dat maakt openbaar wat er nou in de harten van die fariseeën en schriftgeleerden leeft. Tussen die fariseeën, schriftgeleerden en de Heer Jezus is van lieverlee spanning gekomen. Ja, meer nog, tussen hen in staat de Sabbatskwestie. En het heeft hen geërgerd. Hoe de Heer Jezus heeft gereageerd, nog niet zo lang geleden, toen zij hem en de discipelen betrapten, terwijl ze door het gezaaide gingen, over de akkers liepen, en die discipelen wat korenaren plukten aan de rand van dat veld en ze stuk wreven tussen hun handen om ze op te eten. Waarom doen zij iets wat op de Sabbat niet geoorloofd is? Een aar plukken en fijn malen en er iets van maken dat je op kan eten, dat is werk. En toen heeft de Heer Jezus het voor zijn discipelen opgenomen. Hij heeft ze verdedigd. En hij heeft ze dat antwoord gegeven. U kent toch de schriften? U weet toch hoe David, toen hij honger had, de toonbroden nam en gegeven heeft aan andere hongerigen, terwijl die toonbroden alleen voor de priesters bestemd waren. Maar ik zal u zeggen, de Zoon des Mensen is ook een Heere van de Sabbat. De mens is niet voor de Sabbat geschapen, maar de Sabbat is voor de mens geschapen. En ze hadden daar niet op kunnen antwoorden. En ze zijn naar huis gegaan, ze zijn afgedropen, maar het zat hun niet lekker dat ze terecht werden gewezen door die man van Nazareth. En ze hebben ongetwijfeld nog eens gezocht en gelezen en gedaan. En op die Sabbat die dan komt, houden ze de Heer Jezus nauwlettend in de gaten. Wat gaat hij doen? Twee werelden staan tegenover elkaar hier. De wereld van de mens, hoe godsdienstig ook, die volgens de regels die hij gemaakt heeft zichzelf wil rechtvaardigen. Ik ben toch beter als die ander. En ook steeds op zoek is naar bevestiging daarvan dat hij beter is dan die ander. Uiterlijke vroomheid, maar van binnen zo dor als wat. En de wereld van die barmhartigheid. En de zoekende liefde om goed te doen, om te genezen, om te herstellen, om te behouden. En die twee werelden komen in de synagoge nu samen en staan lijnrecht tegenover elkaar. En waarom gebeurt dit nou op de Sabbat? En waarom heeft de Heilige Geest Lucas dit nou ook laten beleven en laten opschrijven? Wel, het is op de Sabbat, gemeente, waar het duidelijk wordt waar een mens zijn rust zoekt. Op de dag die de Heer apart gezet heeft als rustdag, wordt duidelijk of de mens zijn rust zoekt in zichzelf en zijn eigen dingen, of in de God van de Sabbat. En dan hoeven we niet alleen maar naar de wereld buiten de kerk te kijken, naar mensen die op de zondag hun rust zoeken in allerlei dingen van zichzelf. Want we moeten maar gewoon dicht bij onszelf blijven in de kerk. Want ook als je in de kerk zit, kun je je rust zoeken in je eigen dingen. In je eigen vroomheid, in je eigen gemaakte regels, in je eigen gerechtigheid. Waar je een ander aan afmeet. En waar je zelf altijd invalt. Want die fariseeën zaten ook in de synagoge. Maar ze weigerden hun rust te zoeken en hun vrede te vinden in de van God gezonde middelaar. Juist het gebod van de Sabbat maakt duidelijk waar een mens zijn rust zoekt. En de fariseeën zochten dat in allerlei gemaakte regels. Eigen voorschriften. Ja, wel geënt op het gebod van God, maar helemaal uitgeplozen en uitgesplitst. En op die manier dachten ze, wij kunnen die rust onszelf eigen maken. Wij kunnen die rust wel verdienen. Wij hebben wel recht op die rust als we zo en zo en zo doen. Maar ze leefden eigenlijk in een valse gerustheid. Want menselijke eigen gemaakte ideeën omtrent de rustdag bieden niet de ware rust. En als Christus dan daar doorheen komt breken, en als de Heer Jezus dan met zijn rust komt, ja, dan gaat het ondersteboven. Dat was bij Paulus ook zo. Die had allerlei systemen en dingen bedacht dat hij ijverde voor God. En hij dacht echt dat hij er goed mee bezig was op die manier, totdat hij Jezus ontmoette. En die falikant onderuit ging en later moet schrijven, ik heb alles schade en drek leren achten om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Als Christus op de Sabbat, de rustdag die God heeft ingesteld, met de ware rust komt, dan ga je met je eigen dingen onderuit. En daar verzetten die fariseeën en schriftgeleerden zich tegen. En ze liggen in de synagoge op de loer. Ze namen hem waar, lezen we in dat zevende vers. Dat betekent, ze hielden sterk hun blik op de Heer Jezus gericht. Ze hielden hem in de gaten, ze verloren hem geen seconde uit het oog, want ze wilden precies weten wat hij nou zou gaan doen. En waarom? Waarom? Omdat er in die synagoge een man binnenkwam. En misschien wisten ze wel wie die was en misschien kenden ze hem wel. Misschien zijn ze wel juist naar de synagoge gegaan omdat die man daar ook altijd was. En ze wisten, Jezus is ook in het dorp. Eens kijken wat er gaat gebeuren. Die man, ja je weet wel, die man met die hand die hij niet kan gebruiken. Die altijd als een soort dode tak langs zijn lichaam afhangt. Een verschrompelde hand. Er was een mens, zegt vers 6, en zijn rechterhand was dor. Maar zo zien die fariseeën hem niet. Die zien hem niet als een mens, die zien hem als een geval. Een geval dat ze kunnen gebruiken, hopelijk, in hun aanklacht tegen Jezus en de schending van het sabbatsgebod, van hun sabbatsgebod. Want ja, hij is een geval. Natuurlijk, die man is niet in levensgevaar, die man heeft al heel lang zo'n dorre hand. Die kan best nog wel een dag wachten. Dat is geen onmiddellijke noodzaak om daar aandacht aan te besteden op de Sabbat. Maar het evangelie noemt deze man geen geval. Het evangelie noemt hem, daar was een mens. Een mens. Een schepsel van God. Een persoon door Gods hand gemaakt. Iemand die voortgekomen is uit de wil van God, omdat God had gezegd bij de schepping, laat ons mensen maken. Ja, die mens heeft wel uiterlijke dingen waaraan je kan zien dat hij in de zonde gevallen is. Want hij draagt de tekenen van de zonde, de gevolgen van de zonde met zich mee. Die hand die niet functioneert, die hand die hij niet kan gebruiken. Er zit geen kracht in. En wat dat betreft is het ook wel weer symbolisch. Voor een mens die van God afviel. Die heeft niet eens handen die hij op kan houden. Die heeft niet eens een hand die hij kan uitstrekken om aan te grijpen. We zijn dor en doods geworden. We missen de kracht om wat voor God en de naaste te betekenen. Om God aan te grijpen, een dorre hand. Maar deze man, deze mens is in de synagoge. En hoe die daar gekomen is, wordt ons niet verteld. En met wat voor hart die daar gekomen is, wordt ook niet duidelijk gemaakt. Dat is ook niet belangrijk. Natuurlijk. We worden geroepen om ons hart mee te nemen naar de kerk. En het wordt van ons verlangd en gevraagd om met een heilbegeerig hart op te gaan naar de dienst van de Heere. Maar het kan best zijn dat hier iemand vanmorgen zit die dat vergeten is. En die zijn hart als het ware thuis gelaten heeft. En die hier een beetje zit omdat hij hier moet zitten. Maar het belangrijkste is dat Jezus in de synagoge is. En als Jezus in de synagoge is en hij neemt het woord, dan gebeurt er iets. En dan is er geen toeval. Dan kan hier een jongere of een oudere zitten die eigenlijk misschien al jarenlang naar de synagoge, naar de kerk gaat. En die er eigenlijk aan gewend is geraakt, een goede gewoonte, maar voor de rest meer is het ook niet. Maar dan kan er een zondag komen dat de Heere er is op een wijze dat hij je aanspreekt dat je moet gaan staan en moet gaan doen wat hij zegt. Want Gods woord is met macht en met kracht en met majesteit. Kijk, en die fariseeën, daar moet je eens opletten, die fariseeën, aan de ene kant is het een geweldig getuigenis, maar het is natuurlijk ook wel heel diep schrijnend. Die fariseeën die weten, als Jezus in de synagoge is en er is een mens met nood in de synagoge, dan gebeurt er wat. Dan moet je opletten. Want Jezus kan niet tegen een mens die nood heeft, daar gaat hij op reageren, daar gaat hij wat mee doen. Die fariseeën weten het. Dat is wat. En dan zitten zij als toeschouwers erbij om te kijken of ze dat kunnen gebruiken om Jezus straks te beschuldigen. Maar ik zou me toch wel eens willen vragen, ik heb die vraag ook mezelf gesteld hoor. Weten de fariseeën nou nog beter wie Jezus is dan ik? Die fariseeën weten, Jezus gaat iets doen als hij een mens in nood ontmoet. En wij? Weten wij dat ook? Verwachten wij dat ook? Hopen wij dat? En dan, kijk, die fariseeën bedoelden dat natuurlijk zo niet. Maar je kunt er wel wat van leren, nietwaar? Als hier nou een mens in nood zit. Met de nood van zijn ziel, met de nood van zijn bestaan. Met zorgen en met vragen en met problemen. Hoe groot is onze verwachting van Jezus? in de prediking van zijn naam. Die fariseeën zijn ervan overtuigd, dan gaat er wat gebeuren. Hoe overtuigd ben ik als ik sta te preken dat als iemand hier met nood zit van zijn zonde en zijn ziel en zijn verlorenheid, dat als ik Jezus spreek, hij ook echt wat gaat doen? Het bracht me weer tot die overtuiging. Preken en blijven preken, want hij doet wat. Als hier een mens in nood zit, die met zijn nood en misschien wel niet eens zo met zijn hart naar de kerk gekomen is, maar als Jezus contact zoekt met zo'n mens, en het gaat altijd van hem uit, en hij is altijd de eerste, en als hij in de prediking uitgaat tot iemand, dat hij metterdaad reageert. En ik zou willen oproepen, als hier iemand zit met nood, wat voor nood dan ook, is dat nou niet een reden? Meer nog dan de fariseeën die hem aanzagen, die hem waarnamen, die sterk hun ogen gericht hielden op de Heer Jezus in de foute zin, om te kijken of ze iets van beschuldiging konden vinden, is niet veel meer reden voor een arme zondaar die Jezus nodig heeft en die de genade nodig heeft en die de hulp van de Heer Jezus nodig heeft, om dan te zeggen, de ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts, om op hem te letten. Wat dacht u, als u deze geschiedenis leest, dat de Heere onbewogen blijft? Als u met uw nood, met uw verdorde hand opstaat? Als u misschien met blinde ogen hier zit en Jezus niet kan zien, en als u dat zegt, Heer Jezus, open mij de ogen. Als u geen handen hebt om de genade aan te nemen en u beleidt dat, Heere, geef me handen die u mogen aangrijpen. Denkt u dat de Heere u zou laten staan? Deze geschiedenis bewijst eens te meer dat zelfs de vijanden weten dat waar nood is, die aan Christus wordt gebracht. Christus er is om daarop te reageren en iets te doen. Let zo op Jezus. Nee, zo bedoelden die fariseeën en die schriftgeleerden dat natuurlijk niet. Dat is helder, helaas, verschrikkelijk. En zo komt op een verschrikkelijke manier uit dat ze vijanden zijn van Gods genadewerk in Christus. Dat is ook wel weer een waarschuwing. Zo kunnen we misschien ook wel in de kerk zitten, kijkend naar anderen. Oh, denkt die en die dat die ook wel mag gaan tot Christus? Nou, ik weet wat dingen van die ander, van die persoon. Die denkt er dan wel erg gemakkelijk over. We zijn toch geen vijanden van Gods genadewerk, die mensen kan veranderen en vernieuwen, handen kan geven om hem aan te nemen. Kijk, deze man had een verdorde hand, maar deze fariseeën en schriftgeleerden hebben een verdord hart. Als een steen zo hard tegenover de ellende en de nood die ze voor zich zien in die man. En als je een dor en een versteend hart hebt, bewijs je daarmee dat je zelf geen klap begrepen hebt van wat genade is en barmhartigheid, omdat je het zelf niet nodig hebt gekregen. En ze willen er niet aan, want hoe de Heer Jezus reageert, dat brengt hun in onrust en onzekerheid. En dat haalt onderuit wat zij zelf hebben gebouwd als hun manier om de rust en de vrede voor zichzelf te zoeken. Ze vieren de Sabbat heus wel, maar als gerusten in Sion. Maar ze begrijpen best, en dat zijn ze wel gaan ontdekken, dat als de Heer Jezus gelijk heeft, heel hun bouwwerk van de Sabbatsviering onderuit gehaald wordt. En dat ze met hun sabbatsviering voor God niet kunnen bestaan. Omdat ze nooit geleerd hebben om te rusten in de barmhartigheid van God. Maar altijd hun rust hebben gezocht in de eigen vormgeving en regelgeving van de sabbat. Nou, dat kan vandaag de dag nog gebeuren. Misschien zit u hier op de zondag op een manier zoals u hem altijd hebt gevierd. En altijd hebt gedacht, nou ja, zo en zo en zo. En ik vind, zoek mijn rust in de regels van de zondag die ik heb gesteld. Maar als Jezus er doorheen breekt en komt vragen, ken u nou God die u geschapen heeft, en heb u nou rust voor uw ziel in het bloed dat ik heb gestort, dan gaat heel je sabbatsdienst en heel je zondagsheiliging op die manier onderuit, want je hebt Christus nodig. Als je nog nooit op zondag hebt leren rusten aan het hart van God de Vader om Christus wil, dan heb je nog nooit zondag gevierd. En als de Heer Jezus dat aan je ziel komt zeggen, je hebt nog nooit zondag gevierd, omdat je nog nooit gekomen bent met je verloren bestaan tot mij, ja, dan gebeuren er twee dingen, één van twee. Als je daar niet door verbroken wordt, dan verzet je je daartegen. En dan heb je het wel genoeg gehoord. En dan moet de dominee vooral gauw verder met deze geschiedenis, want we zijn al zo lang onderweg. En dan heb je er eigenlijk geen behoefte aan om daar nog meer van te horen. En dan hoeft de middagdienst ook niet. Of je wordt daardoor verbroken. Op een wijze dat je zegt, ja, maar als dat de ware rust is, dan moet ik bij Jezus zijn. En dan moet ik daar zijn waar hij komt en waar hij is en waar hij in de prediking van dat evangelie aangeboden wordt. En het is echt van tweeën één. En dat is waarom de Heer Jezus later aan de discipelen ook vraagt, als de Heer Jezus het zo op scherp zet. Ik ben uw heil alleen. En van toen af wandelden er velen niet meer met hem, want deze reden is hard. Wie kan haar horen? Dat hij ook aan de discipelen vraagt, wilt u liever niet weggaan? En dan zegt Petrus, nee, tot wie zouden we moeten gaan? Want u hebt woorden van eeuwig leven. Bij u is de ware rust te vinden. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Maakt hier elk in liefde dronken. Bij u alleen. Ken u dat? Is dat de inhoud van uw zondagsviering? Van uw komst naar het huis waar de Heer rust en vrede wil geven? Ware vrede, ja, dan doorbreekt hij mijn schema's. Dan doorbreekt hij mijn ideeën. En hij wil mij de eigen gemaakte rust opzeggen en mij leren niets in u, niets van u, niets om u, maar door mij, om mij alleen, uit vrije genade. En zo kijkt Heer Jezus de synagoge rond. Als u deze geschiedenis in Marcus zou nalezen, dan ziet u dat de Heer Jezus ook echt rondkijkt en hen alle toornig en bedroefd aanziet. Want hij weet wat er in het hart van de mensen leeft. En hij weet dat verharding van het hart veel erger is dan een verdorde hand. En de dorheid van het hart is oneindig veel ernstiger. En wat dat teweeg brengt aan hardheid naar de naaste toe, dat stemt hem boos aan de ene kant. En bedroefd aan de andere kant. Want Christus zoekt de zaligheid van ieder mens. Let op hem. En let op Christus met een biddend hart. Heere, genees het boze dorre hart. Door uw genade, Heere, genees mijn dode hart en wek het op tot leven. Dat we de ware rust leren kennen. De echte geloofsrust in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Om onszelf echt aan hem over te geven. En laat de heiland die door de bediening van dat evangelie in de kerk is vanmorgen. Dat sabbatswerk mogen verrichten aan u. Hij doet dat zo graag. Zo graag deelt hij van zichzelf uit aan een zondaar die niks heeft. Wat is geoorloofd op de Sabbat, een goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of een mens te doden? En daarbij kijkt hij hen allen aan. En ik stel me dat zo voor dat de Heer Jezus ook is gaan staan en dat hij niemand overslaat. Dat hij heel die synagoge doorkijkt. Zeg het nou eens. Wat is geoorloofd om goed te doen, om te verderven of om te behouden? Kijk, en dan staat het gelijk op scherp, ziet u? Dan gaat het niet meer over een verdorde hand alleen en over een paar fariseeën. Maar dan staat het onder de noemer leven en dood. Behouden en verderven. En wie zou daar wat op durven zeggen? Want daar gaat het om in de kerkdienst. Het gaat er niet om dat wij een dienst maken met elkaar en wij dat als een soort offer opofferen aan de Here. Maar het gaat in de dienst van het evangelie om behoud en om verderf, om leven en dood. En waar Christus komt, gaat het om verzoening of oordeel. Gaat het om genade of geen genade hebben. En dat is wat de Heer Jezus ook komt zeggen. En die man daarvoor wil gebruiken, die misschien al heel lang last had van die hand die hij niet kon gebruiken. We weten niet hoe lang die daarmee heeft gelopen en heeft getopt. Maar hij wordt een middel in de hand van de Heer Jezus om de genade te verheerlijken en om het evangelie kracht bij te zetten. En hij roept die man dat hij moet gaan staan. En die man staat op. En dan zegt de Heer Jezus, strek uw hand uit. Een bevel. Strek uw hand uit. Dat is toch vreemd? Dat is toch raar? Die man, die kan die hand niet gebruiken. Daar gaat het toch juist om? Kon die dat maar? En als die het wel zou kunnen, dan hing die hand niet zo als een dorre tak langs zijn lijf naar beneden. Dat is toch een absurd bevel om aan iemand iets te vragen wat hij niet kan. Hij heeft het misschien vanmorgen, toen hij naar de synagoge ging, nog wel een keer geprobeerd. En het lukte hem niet om zijn mantel aan te trekken. En iemand moest hem daarbij helpen om die dorre hand ook in die mantel te krijgen. En zo staat hij daar en dan zegt de Heer Jezus, trek hem uit. Nou, die man had kunnen zeggen, ja, Jezus van Nazareth, u ziet toch wat er met mijn hand aan de hand is? U weet toch dat dat niet kan? Wat vraagt u nou van mij? Kijk, ziet u, hier ontdekken we wat het evangelie en de prediking van het evangelie is. En het bevel tot geloof en bekering is. Als hij het zegt. Het is niet zomaar een bevel, niet zomaar iemand zegt dat tegen hem. Het is een goddelijk bevel. Hij spreekt tot die geraakte, tot die verlamde, sta op, neem uw bed op en wandel. Hij zegt tegen die doofstomme, Ephata, wordt geopend. Hij zegt tegen die blinde, word ziende. Hij zegt tegen die melaatse, ik wil, word gereinigd. En het gebeurt. Hij spreekt hier tegen die man, steek uw hand uit. Het is een genadebevel. En de prediking van het evangelie is een boodschap die niet lijkt te kloppen. Die tot de machteloze zegt, bekeer u. En tot de dode zondaar zegt, sta op. En Christus zal over u lichten. En tegen een ongelovige zegt, geloof. En tegen een twijfelmoedige, vrees niet. Weet hij dan niet dat we dat niet kunnen? Weet hij dan niet als hij zegt, geloof in mij, dat ik niet in staat ben om te geloven? Weet hij niet als hij zegt, bekeer u, dat ik me niet in eigen kracht kan bekeren? Is dat nou geen onredelijk bevel? Is dat nou eigenlijk geen vergissing? Mag je wel zo preken tegen de mensen? Geloof en bekeer u, want ze kunnen dat toch niet? Nee, gemeente, het geheim ligt in de spreker. Het bevel wordt gegeven van degene die macht heeft om te doen wat hij zegt, tot de onmachtige die het hoort en niks kan. Het bevel wordt gegeven door hem die hemel en aarde geschapen heeft met al wat daarin is. Zou hij niet kunnen bewerken wat hij zelf zegt? En dat is het verschil. Het is geen mens tegen een mens die het zegt. En dan heb u gelijk en dan zeggen we, ja, u zegt maar wat. U zegt dingen die wij niet kunnen. Nee, maar het woord van God is van Gods wegen afkomstig. En als hij zegt, steek uw hand uit, dan zit in dat bevel de genadige kracht die overkomt bij die ontvanger om te gaan doen wat God zegt. We gaan het straks zingen en zing het met uw hart zometeen mee. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. Ziet u, het komt in het woord mee. God weet wel dat ik me niet kan bekeren. God weet wel dat ik niet wederom geboren kan worden. God weet dat ik geen geloof zelf kan bewerken. Maar in het bevel dat hij geeft, legt hij de kracht dat dat gaat werken. Strek uw hand uit. En weet u, dan lezen we, en hij deed al zo. Als u het bij Marcus leest, is het eigenlijk heel mooi. Strek uw hand uit, en hij strekte hem uit. Met precies dezelfde woorden. Dat werkt het geloof, dat bevel uit, dat ontvangen wordt door een zondaar. Precies doen wat God zegt. Wat is geloven? Geloven is precies doen wat God zegt. En niet in eigen kracht en niet proberen om dat zelf voor elkaar te krijgen, maar luisterend naar de stem van de goede herder. Die zegt, we gaan daarheen en de schapen volgen zijn stem. En nu gaan we daarheen en de schapen volgen hem. En niks anders. En ik doe dat niet en ik wil dat zelfs van nature niet en ik doe het niet vanuit mezelf. Maar hij doet het door zijn woord. En dan gaat die verschrompelde hand omhoog en hij strekt hem uit en hij doet het. Zoals Paulus later schrijft, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En zo verricht God ook vandaag nog wonderen, onvoorstelbare wonderen. Als hij zijn genade uitdeelt aan doodschuldige zondaren, dan werkt hij in hen en dan laat hij het roepen door de prediker. Sta op uit de doden. En dan geeft hij het woord kracht en dan gaan ze opstaan. En dan wordt er gesproken over een dor en doods veldheid waar het gras verdord is, maar als er gepreekt wordt. En als het genadige verkondigd wordt, dan komt hier een bloem omhoog en daar een bloem omhoog en daar een bloem omhoog. Totdat het straks een veld vol zal zijn. Tot zijn eer. Het woord van het evangelie en de prediking van het evangelie is in zijn kracht nooit te vergeefs. Sta op. En dan staat die man daar tegenover de hoge priester, toch? Christus, de hoge priester. En eigenlijk valt alles en iedereen weg. En die man kijkt Jezus aan en Jezus kijkt die man aan. En zo is het in de kerk toch ook wel eens? Heb je dat nooit ervaren? Dan valt alles weg en is alleen Jezus daar. Met zijn woord. En je kan niet anders en je wil niet meer anders dan horen wat hij zegt. Terwijl je misschien wel met een koud hart de kerk in kwam. Zijn woord werkt genezing. En herstel. En hij deed alzo en zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere, op dat moment. Op dat moment. Want de Heer Jezus heeft haast met genezing. Kon het niet wachten tot morgen? Die man was nog niet in levensgevaar. Moest dat nou echt op de Sabbat? Ja, zegt de Heer Jezus. Ik heb haast met genezing en herstel. Want het gaat om behoud of het gaat om verderf. Ik kan niet wachten. En ziet u daarom in het evangelie? Natuurlijk, een mens kan worstelen, een mens kan strijden. En een mens heeft die werkelijk tot geloof komt, kent die worsteling en die strijd ook. En is het wel eens kwijt. Maar als Jezus komt, heeft hij haast. Hij stuurt een noodlijdend mens met zijn zorgen, met zijn zonden, met zijn, al zijn vragen en strijd niet de synagoge uit. Wacht nog maar een week. Echt niet. Terstond werd die hand genezen. Het is hem ernst namelijk. En hoe, en laten we die vraag maar naar onszelf toe omdraaien. Hoe is het ons ernst met onze zaligheid? Is het ons ernst met ons behoud? Of kan het van ons nog wel een week wachten? Ja, dat is een vraag. Wie kan hier nog één week langer wachten met het behoud van zijn ziel en zeggen, dat komt wel een keer? Dat is niet goed, hè? Dan weet u nog niet hoe ernstig het gesteld is met u. Of met jou, als je nog een week kan wachten. De Heer Jezus kan niet wachten. Hij heeft haast met de vergeving van de zonde. En hij heeft haast met de reiniging en de heiliging van een mens. En hij heeft haast met het eeuwig behoud van een zondaar. Maken wij zelf dezelfde haast ermee? Heden, zo gij zijn stem hoort, is het toch? Verhard u niet, stel niet uit, wacht niet langer, maar laat u leiden. Strek uw hand uit. Grijp hem aan. Nee, dat kan ik niet uit mezelf, dat is mijn kwaal. Maar hij zegt het mij, zijn woord roept mij. En zijn stem is niet de stem van een mens, maar van de Almachtige. Strek uw hand uit, arme dode zondaar. En grijp hem aan in al uw onmacht. Strek uw hand uit naar hem, doodschuldige zondaar. En grijp vast het kruis van de verzoening. Strek hem uit naar de troon der genade. Naar Gods goedheid voor schuldige mensen. Mag dat? Doe ik dan niet iets wat ik niet mag grijpen? Eigen ik me niet iets toe wat niet mag? Zou ik het durven? Ik snap die vragen, want het is zo groot en het is zo onvoorstelbaar. Maar hou nou maar vast aan het feit dat als Jezus in de kerk is en hij een noodlijdend mens ziet, hij niet kan wachten om te helpen. En als dat een vraag is, Heere, mag ik wel? Doe dan als die Melaatse. Heere, ik weet dat u het kan. Maar zou u ook mij willen reinigen? Ik wil. Word gereinigd. Ziet u, met al wat ons ontbreekt en met alles wat ons bezighoudt aan vragen, u hoeft het niet eerst zelf op te lossen. Mag ik wel? Kan ik wel? Zou het wel gaan? Vraag het aan hem. Kom het heel uw hebben en houden, maar tot Christus. En die hand werd hersteld, gezond als de andere. En ze hebben het allemaal met verbazing aangezien. En ze zagen die hand gezond worden. Net als die andere. En er was geen verschil meer te ontdekken tussen zijn linker en zijn rechterhand. En welke was nou eerst verdord? Hij kon hem weer gebruiken zoals die ander. Het is niet meer te zien. Twee gezonde handen. Er zit iets in van de toekomende eeuw. Van het koninkrijk dat Christus komt brengen. Van de eeuwige Sabbat waarin allen die in Christus geloven volmaakt en volkomen zullen zijn. En dat hij zich een bruid verzamelt zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, waar aan niets meer te herinneren valt aan de zonde en de gevolgen van de zonde. Dat doet Christus. Hij behoudt een mens. Dat is zijn sabbatswerk bij uitstek. En hij zal het blijven doen tot de voleinding van de wereld. Om juist op de sabbat, juist in de synagoge, juist in de kerk, juist op de zondag zijn behoudend werk te verrichten. Hij doet goed. Hij heeft geen mensen verdorven. Hij heeft mensen behouden. Want hij is Heere van de Sabbat. En de Zoon des Mensen is gekomen niet om te verderven, maar om te behouden. Dat is zijn werk. Ja, het kostte hem zijn leven. Hij heeft zijn bloed ervoor moeten vergieten en zijn lichaam ervoor moeten laten verbreken aan het kruis. En daarom is het zo erg als dat werk van barmhartigheid, als dat werk van behoud beantwoord zou worden met ongeloof, miskend zou worden. En we lezen van een volmaakt herstel van die arm, van die hand. En het trekt genezende kracht in die hand. Levenskracht, vernieuwende kracht. Maar we lezen ook dat een andere kracht werkt. Terwijl het verschrompelde, het verdorde uit die hand trekt van die man, trekt een verdorrende en verschrompelende kracht in de harten van die fariseeën en die schriftgeleerden. En ze worden vervuld met uitzinnigheid, boosheid, woede, afkeer. En ze overleggen, ze spraken samen met elkaar wat zij Jezus doen zouden. Of ze hem zouden kunnen doden. Meteen. Daar kon geen uitstel leiden. Al was het Sabbat. Dat moest onmiddellijk besproken worden. Hoe zouden ze Jezus kwaad kunnen doen en kunnen doden? Nou, daar ziet u wat er in het hart van een mens is en wat er in het hart van Christus is. In het hart van die schriftgeleerden en fariseeën, nou, die man met zijn nood kon nog wel een dagje wachten. Want zij waren te oprecht en te rechtvaardig en te orthodox om daar de Sabbat voor te gebruiken. Maar de Sabbat is niet heilig als het gaat om moordplannen te beramen op Jezus. Dat kan gelijk gebeuren. Gemeente, Christus hoort bij de nood en bij de ellende. Weet dat. En dan worden we of verootmoedigd en komen we met onze nood voor Jezus te staan. Of we wijzen deze Jezus af. En hoeven hem niet. En als we zo de kerk uitgaan, dat we Christus niet nodig hebben, beramen we eigenlijk plannen om hem uit ons leven weg te doen. Wat is het bij ons? Jezus hoort bij de nood van een mens. Daarvoor is hij gekomen. Laat dat vrijmoedigheid geven aan bezwaarde harten en bekommerde zielen die niet durven. Hij is juist gekomen voor het verlorene. En hij zegt het, sta maar op. Strek je hand maar naar mij uit. Ik ben niet in staat om te geloven. Ik ben niet in staat om me aan hem vast te klemmen. Ik ben niet in staat om het alleen van hem te verwachten. Weet dat Jezus in staat is om het allemaal anders te maken bij u en bij jou. Daarom is hij gekomen. En daartoe wil hij juist op de dag als vandaag werk verrichten aan uw ziel en lichaam. En er is geen geschikter dag denkbaar dan de rustdag die hij geeft. Waar we mogen rusten van onze arbeid en bezig mogen zijn met de dingen van onze ziel. Er is geen geschikte dag als vandaag om tot hem te komen. Om de noodzakelijkheid van zijn werk en zijn hulp en zijn genade te belijden. En om Christus als de grote hoge priester te ontmoeten, die met zijn genezend en met zijn reinigend bloed gekomen is voor de Vader. Van zijn werk mag een arme zondaar het helemaal verwachten. Juist datgene wat ik niet kan. Ik kan niet tot hem komen. Hij komt tot mij in het evangelie. Ik kan hem niet aangrijpen. Hij heeft mij gegrepen. Ik jaag ernaar of ik het grijpen mocht, waartoe ik ook gegrepen ben. Ik kan niet geloven. Hij wil het geloof geven. Ik kan niet tot hem naderen. Hij wil u tot zich trekken. Ik kan me niet overgeven aan hem helemaal. Hij wil het me leren. Omdat hij zichzelf overgegeven heeft tot in de dood aan het kruis. Juist datgene wat ik niet bezit, wat ik niet kan, wat ik ten diepste niet wil. Juist datgene vraagt hij. Maar wat hij vraagt, geeft hij ook uit genade, uit zijn verdiensten. Alles wat u ontbreekt, schenkt hij zo het smeekt, mild en overvloedig. Voor alles moeten we iets doen wat we van nature niet kunnen. Geloven. Zonder geloof kunnen we niks. Zonder Christus kunnen we niks. En we kunnen Christus alleen door het geloof aangrijpen en omhelzen. Daarom moet die verschrompelde hand omhoog, opdat ik hem zou aangrijpen. In het geloof. In zijn macht om niet alleen anderen, maar ook mij te genezen en te vergeven. Maar dat is Christus Sabbatswerk. Om het geloof te werken door de kracht van het evangelie, door zijn geest. Om met alles wat mij ontbreekt dan maar tot hem te komen. Heere, ontferm u mijner. En wie zo op zijn woord tot hem vlucht, sta op, strek uw hand uit. Die zal rust vinden voor zijn ziel. Door zijn volbrachte middelaarswerk. Amen. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heere, wij komen u danken en erkennen voor dat grote en zekere, onbreekbare heilswerk. Dat u, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, niet alleen maar hebt uitgedacht, niet alleen maar hebt uitgewerkt, maar ook toepast. En wat is het evangelie? Toch rijk en ruim. Geen zondaar hoeft verloren te gaan. U komt met dat genadig gegeven bevel. En van uw volk gaat er ook niemand verloren. U maakt ze zalig. En u maakt ze zalig in de weg dat dat genadig gegeven bevel in hun leven komt. En dat uw woord een kracht gaat doen in hun hart en leven, zodat ze het gaan geloven. En opstaan en hun handen uitstrekken, waar geen mogelijkheid was in zichzelf. En juist daarom, Heere, hoeft er niemand verloren te gaan. Want u zegt het toch. Al wat u ontbreekt, zelfs dat onmisbare geloof. Dat geloof waardoor wij u alleen maar behagen kunnen. Dat mogen we nog van u bidden. En wij danken u. Dat u ons zulk een waarachtig geloof geeft, waardoor we al die weldaden van Christus deelachtig worden. En zo dragen we ook elkaar aan u op. En we bidden om dat werk van uw geest, die met dat evangelie wil werken als een kracht tot onze zaligheid. En Heere, laat niemand uit ons midden denken dat het nog uitstel kan leiden. Laten we er allen, jong en oud, net zo'n haast mee maken als u er haast mee maakte bij deze man. En van u wordt het zo vaak gezegd, terstond spreekt u dat woord van behoud en van heil. Heere, doe zo in ons aller leven. Trek ons allen tot u, vertroost ons met uw macht en majesteit, uw genade, uw barmhartigheid. En wil degene die misschien van plan zijn om dat woord naast zich neer te leggen en hier achter te laten als ze de kerk uitgaan, toch stilzetten tot hun eeuwig behoud. Wees met ons, Heer, als we van hier gaan. Breng ons veilig weer daar waar we wensen te komen. Wees met de kinderen op de zondagsschool. Geef leidinggevende ook de leiding van uw geest, opdat ze voor onze kinderen tot zegen mogen zijn. Gebruik ze, Heere, opdat ook dit werk in uw koninkrijk vrucht mag voortbrengen. Vanaf het allereerste begin. Vergeef alle zonde en gebrek dat schuldig stelt. En verhoor ons om Christus wil. Uit genade alleen. Amen. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vreeverbond getoond. We zingen het 7e vers uit Psalm 25. Vang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. En ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.